14 oktober 1988. Onderwerp veranderende wereld. Zeer goedenavond, vrienden. Aan het begin van de bijeenkomst moet ik u erop wijzen dat wij sprekers van deze groep niet al wetend onverber zijn. Denk er alstublieft zelf na. Beter uw eigen fouten maken dan andermans stommiteiten navolgen. Niet dat ik daarmee wil zeggen dat ik van plan ben die te gaan verkondigen. Het onderwerp vandaag is veranderende wereld, waarbij we eigenlijk vooral denken aan de wereld als biotoop. Het zal u bekend zijn dat er op het ogenblik zeer veel verontreiniging is van lucht, water, bodem. En heel veel mensen maken zich er zorgen over en denken, ja, dat zou wel eens het einde van alle leven op aarde kunnen worden. Laten we het reëel bekijken. Toen lang geleden de sauriërs ontstonden, toen was de klimaat anders dan vandaag de dag. Er was een veel hoger stikstofgehalte in de lucht dan op het ogenblik. Er waren een aantal gassen die je tegenwoordig alleen nog maar in de buitenste lagen vindt, gemengd in de normale atmosfeer, ook dus op gewone zeehoogte. De zeeën zelf bevatten allerhand sporen als residu van vulkanische uitbarstingen. En ook daar was een pap ontstaan die toch wel een beetje anders is dan wat tegenwoordig voor de schone zee doorgaat. Ik zeg dit allemaal om duidelijk te maken dat het leven niet gebonden is aan bepaalde condities. Op het ogenblik leeft u in een wereld waarbij industrialisatie, persoonlijk vervoer en dergelijke een zo grote rol zijn gaan spelen, dat we inderdaad te maken hebben met een zeer overmatige hoeveelheid stikstof, die op het ogenblik de ademlucht nog niet direct verontreinigt, maar die toch ook al in de hogere laag van de atmosfeer invloed begint te krijgen, en die daarnaast de reacties in neerslag bijvoorbeeld mee gaat bepalen. Dan zijn er allerhand dioxiden, zwavelhoudend dioxide is een van de meest voorkomende op het ogenblik. Er zijn daarnaast vele andere chemische gassen en het zou me te ver voeren om de samenstelling daarvan op te sommen. Wat is er aan het gebeuren? Op het ogenblik is er dus een overmaat aan stikstof. Er is een overmaat daarvan ook in het water. Dit zou inhouden dat de levenscondities en in het water en ook op het land aan het veranderen zijn. Voegen we daar nog een aantal andere factoren aan toe, dan krijgen we zeer waarschijnlijk te maken met een toenemend broeikaseffect. Op zichzelf niet serieus, omdat aanpassing door mutatie over het algemeen zeer snel optreedt onder dergelijke omstandigheden. Maar we hebben helaas met nog iets te maken. Een toenemende ontbossing, waarbij de resterende grote wouden langzaam maar zeker het slachtoffer dreigen te worden. Oh, ik weet dat men er op het ogenblik iets aan zegt te willen gaan doen. Er zijn landen waar het slaan van hout zonder meer verboden is. Maar kijk bijvoorbeeld wat er in Brazilië is gebeurd. De grote regenwouden van het Amazonebekken zijn teruggebracht tot een derde ongeveer van hun werkzame oppervlakte. Hetzelfde geldt voor de regenwouden van Midden-Afrika. Ook hier zien we dus enerzijds een vermindering van regenval mee door een verminderde verdamping. Aan de andere kant zien we gelijktijdig een verandering dus van het zuurstofvormingsproces dat voor het geheel van het klimaat erg belangrijk is. Deze dingen allemaal bij elkaar genomen doen veronderstellen dat er dus vele mutaties moeten ontstaan. Ik heb het nu niet over mutaties als gevolg van radioactiviteit, ofschoon die ongetwijfeld ook voorkomen. Maar bij deze mutaties is het over het algemeen zo dat de meesten van hen onder de huidige condities snel weer uitsterven. Werkelijk blijvende mutaties, die dus hun eigen patroon genetisch verder kunnen geven, zijn er niet vele, zoals onder andere rond Bikini Atoll is gebleken. We hebben het te maken gewoon met een verandering van de atmosfeer, een verandering daarbij ook van de ionosfeer. Dat is een geïoniseerde laag die normaalwijze rond de aarde ligt en die daar gedurende lange perioden inderdaad een afscherming vormt tegen een groot gedeelte van de harde zonnestraling. Het zijn vooral de harde stralen, zijn ook zachte stralen. Maar gammastralen worden voor een groot gedeelte zodanig afgebogen of afgeremd dat ze niet schadelijk zijn. Nu heeft u allemaal wel gehoord van het gat in de ionosfeer. Dat is zoiets als het gat in de muur. Het is er, ongetwijfeld. Drijfgassen zouden mede aansprakelijk kunnen zijn. Maar zelfs dat staat nog niet helemaal vast. Het is een theorie die men aanhangt, omdat men geen andere verklaring kan vinden. Wat men over het hoofd ziet is dat regelmatig dergelijke gaten voorkomen, maar dat dat gemeenlijk in het verleden is gebeurd terwijl de mensen niet in staat waren om te constateren. Dit heeft te maken met de zonnewerking. De zon is ook een tamelijk instabiele geest, hè? En vertoont ze nu en dan enorme uitbarstingen. Soms worden bij die uitbarstingen bijzonder harde stralen uitgeschoten en die hebben dan direct invloed op het magnetisch veld van bijvoorbeeld de aarde en van de andere planeten net zo goed. Daarnaast produceert ze soms harde straling, vooral vanuit de kern van de zogenaamde zonnevlekken. En ook deze heeft sterke invloed op magnetische straling en magnetische eigenschappen op aarde. Er zijn dus nogal wat factoren van de zon uit die ook een rol spelen. Het blijkt dat de zon gemiddeld eens per schattingsgewijze 5000 jaar zo'n gat doet ontstaan. Het is wel zeker dat toen leven op aarde bestond, er praktisch geen ionosfeer was, ofschoon er toen eigenlijk door de omstandigheden een bijzonder sterke geweest zou moeten zijn. Dat kan alleen verklaard worden door enorme sunflares, uitbarstingen van de zon, en de gevolgen die dat heeft. Dergelijke dingen komen meestal aan de polen voor. De lucht zelf is ook drager van een statisch potentiaal. Ja, dus waar ik dus termen gebruik die u niet duidelijk vindt of zo, dan roept u even. Ja. Maar een statische lading, die wordt over het algemeen gemeten vanaf zeg maar hoofdhoogte, de gemiddelde mens is van 1,50 meter tot 1,80 meter, naar boven toe. Wanneer er een grote lading in de lucht is, kan dat een statisch potentiaal zijn van duizenden volts. En als we dan nog rekening houden met de wrijvingsstatische elektriciteit die ontstaat op de grens van troposfeer en stratosfeer, dan kunt u nagaan dat er soms werkelijk een aardige spanning aanwezig is. Maar die spanning heeft invloed. Ze heeft niet alleen invloed op het leven, ze heeft daarnaast ook invloed op allerhand atmosferische verschijnselen. En ze kan van groot belang zijn wanneer het gaat om een vaste loop van het klimaat, zeg maar, van de bewolking, verdampingsprocessen en dergelijke, tot stand te brengen. Deze is kennelijk afgenomen. Een van de bekendste verschijnselen hiervan was het noorderlicht. Er is een tijd geweest dat vooral in de winter het noorderlicht ook in Nederland kon worden gezien. Op het ogenblik kun je zelfs van het noordpuntje van Noordwegen maar heel zelden dergelijke verschijnselen zien. en de grote lichtgordijnen die in de donkere hemel hangen, zijn kennelijk opgehaald. Het is duidelijk, ook hier is iets aan het veranderen. Maar dat heeft invloed op elk organisme. Niet alleen maar op de mens, maar op het dierlijk leven, het plantenleven. Ja, zelfs de kleinste levensvormen op aarde, zoals pantoffeldiertjes en amoeben, worden daardoor afgeremd of gestimuleerd. En dat betekent dat de hele volkshuishouding van de aarde een beetje aan het wankelen is. Moet je nu pessimistisch zijn? Er zijn een aantal dingen te constateren. In de nabijheid van sommige chemische industrieën, in de nabijheid van vervuilde grond, vinden we sommige gewassen die buitengewoon goed doen. Het is zelfs zo dat in de Flevopolder, is het als ik me niet vergis gebeurd, dat er een bos is aangeplant. En men had daar mos in ondergebracht en mos stierf af. Toen zei men, ja, dat is de slechte lucht. Daarna echter ontstond een andere soort mos tussen de gewone mos en de korstmossen in. En deze bleek vooral aan de noordkant te groeien. Toen men erna ging, bleek dat dat bovendien een richting was waaruit nogal wat verontreiniging kwam aanspoelen. Het is dus heel eigenaardig. Wij zouden zeggen, ja, de grootste verontreiniging die moet toch uit het zuidwesten komen. Maar dat is niet waar. Want er zijn een groot aantal verontreinigingen van behoorlijke kwaliteit die zowel met de noordwestenwind, de noordenwind als de noordoostenwind komen aangespoeld ter plaatse. Een andere levensvorm dus. Wanneer we naar de mens kijken, dan valt me op dat er mensen zijn die eigenlijk niet goed meer tegen frisse lucht kunnen. Dat wil zeggen, wanneer die werkelijk in zuivere lucht met een redelijk ozon- of zuurstofgehalte komen, dan vertonen ze een heel klein beetje verschijnselen van zuurstofjijk, van zuurstofdronkenschap, zeg maar. Ze zijn niet meer helemaal rationeel. Dat zijn over het algemeen mensen die de hele tijd in steden wonen. Westfalen bijvoorbeeld komt er nogal eens voor, dat ze daar vandaan komen. En die mensen komen nu ineens in een lucht die een ander ademritme vereist, om precies de juiste toevoer te krijgen. Maar ze blijven volgens gewoonte in een bepaald tempo ademhalen. Eindresultaat, te veel zuurstof. Dezelfde manier zie je dat er mensen zijn die benauwdheden oplopen. Maar al is dit het geval, dan is het toch wel verbazingwekkend dat er zoveel mensen zijn die er niets van merken. Zouden die mensen veranderd zijn? Dankzij de medische wetenschap is de genetische selectie op het ogenblik niet bepaald groot. Dat wil zeggen dat de zwakkeren een te grote kans hebben om voor te bestaan en zich voor te planten. Maar wat blijkt, de vruchtbaarheid neemt af daar waar dus eigenlijk de weerstand te klein begint te worden. We zien dan heel veel misgeboorte enzovoorts enzovoorts. En dat gebeurt vooral bij dierrassen die op een bepaalde soort manier plachten te leven en nu dus in geheel andere condities zijn komen te verkeren. Maar degenen die het halen, die hebben een weerstandsvermogen, dat houd je niet voor mogelijk. Die kunnen van allerhand dingen aan waar zelfs een getrainde atleet nog wel eens tegenaan hikt. Hoe kan dat? Er is een voortdurende genetische selectie. Die selectie wordt niet alleen maar bepaald door het voorgeslacht, maar eveneens door de condities die op dit moment in het lichaam bestaan. Dat wil zeggen op het moment dus van ovulatie of ejectie. Wanneer we ons dat realiseren, dan moeten we dus aannemen dat de mens van de toekomst er anders uit gaat zien. Maar wil hij blijven leven, dan heeft hij een zekere zuurstofhuishouding hard nodig. Wanneer hij de planten die hem dierbaar zijn, de dieren waar hij dan toch ook wat voor voelt in leven wil houden, dan is een zekere hoeveelheid aan zuurstofrijkdom noodzakelijk en dan moet in ieder geval de stikstof minder worden. Nou, die stikstofvermindering is een proces dat heel traag gaat, helaas. Dan denk ik aan autogassen, aan uitwaseming van allerhand fabrieken. Wanneer ze die nou eens een keer terug zouden schroeven tot een derde, hoeft niet eens helemaal weg, dan zou zeer waarschijnlijk alles wat nu leeft in leven kunnen blijven. Hetzelfde geldt voor de waterhuishouding. Wanneer we kijken op het ogenblik naar de vissen, dan blijkt dat ze allerhand gifstoffen meedragen. Soms zegt men, ja, ze zijn niet meer voor consumptie geschikt, want ze hebben zoveel kwik en ze hebben zoveel dit en zoveel dat. Is allemaal waar. Maar het gekke is dat die vissen soms heel rustig verder leven, dat ze liggen, eieren leggen en bevruchten dus, en dat het nageslacht de omstandigheden van het verontreinigde water redelijk goed aan kan. We zien ook dat steeds meer soorten in opkomst zijn die zich vooral voeden met kleine algen. Dus ook begrijpelijk, door de samenstelling van het water, het oppervlaktewater, komen er veel meer algen voor en ook een aantal gemuteerde soorten zelfs. Degenen die daarvan kunnen leven, hebben de beste overlevingskans. En daar geldt de natuurlijke selectie wel. Je zou dus moeten zeggen, wat er op het ogenblik is, kan niet zo blijven wanneer je de mogelijkheden wilt behouden van planten, dierenleven en ook menselijk bestaan, zoals dit nu gebruikelijk is of gewaardeerd wordt. Maar mensen, als je jezelf kent, dan weet je dat dat praktisch onmogelijk is. Politiek heet dat niet haalbaar. Ik weet niet waarom ze dat in de politiek gebruiken. Want of ze het haalbaar achten of niet haalbaar, ze verhalen dat op u. Maar goed. Dan moeten we dus te maken krijgen met een mutatie van mensen. We hebben bepaalde dingen geconstateerd. De jongeren zijn over het algemeen een aantal centimeters groter dan de ouderen. En wanneer we dat gaan vergelijken bijvoorbeeld met de middeleeuwen, of zelfs de vroege middeleeuwen, dan blijkt dat er zo langzamerhand 12 tot 14 centimeter minstens bovenop is gekomen. Als het niet meer is. Dus de mens in bouw is al aan het veranderen. Kijken we naar de organische mogelijkheden van de mens, dan blijkt dat hij een aantal gebreken bezit, ongetwijfeld, maar dat hij heel vaak die gebreken bijzonder handig weet te compenseren. Hij schept voor zichzelf overlevingsmogelijkheden. Daarbij zullen zijn levensgewoonten natuurlijk ook een rol spelen. Kijk eens, als jij voortdurend zit, werkdag van 8 uur zitten, dan even naar huis trimmen misschien, en dan weer lekker zitten met een glaasje bier voor de buis, of ergens zitten bij vrienden om een kaartje te leggen om te dineren of wat anders te doen. Dan kun je wel nagaan dat zo iemand dus een lichaamsdeel heeft dat bijzonder zwaar belast wordt. En wat zien we wanneer bepaalde spierweefsels voortdurend zwaar belast worden? Dat ze de neiging hebben dus om groter en veerkrachtiger te worden. En dat betekent dus dat als de huidige levensstijl aanhoudt, het aantal mensen die eigenlijk een tweepersoonsbank voor zichzelf alleen nodig hebben, toe zal nemen. Dan krijg je die kwestie van haren. Ja, natuurlijk, op het ogenblik heeft u allemaal lekker haar. En haarig is de mode. Maar het blijkt dat de neerslag bijvoorbeeld vaak het haar losbreekbaar maakt. Dat heel veel mensen in toenemende mate last krijgen van kaalheid. Die mensen hebben er zelfs wat op uitgevonden. Die hebben gezegd, dat is een teken van viriliteit. Je moet nooit aan hun vrouw vragen hoor, maar zelfs zeggen ze dat. Het is aan te nemen dus dat de haargroei zal afnemen naarmate de mens meer in een beschermd milieu leeft en gelijktijdig onderworpen is aan een atmosfeer met een aantal bijtende bestanddelen. Dan komen we als vanzelf, ja, hoe zit het met de energie? Ja, laten we eerlijk zijn. De schoonste manier van energiewinning zou de atoomenergie zijn. Maar helaas brengt die afvalstoffen met half levens van honderden jaren. Soms duizenden jaren. Daar kunnen we dus niet op wachten tot ze onschadelijk zijn geworden. Maar we kunnen ze ook nergens kwijt. Dus zolang deze wijze van werken bestaat, weinig kans dat atoomenergie een oplossing vormt. Integendeel, belasting voor het milieu. Maar stel nu eens dat atoomfusie, ze heeft al plaatsgevonden, er worden proeven meegenomen, uiteindelijk zou slagen. Atoomfusie heeft twee voordelen. Je werkt in feite met een soort antimaterie in een magnetische kleinfles. Je voert daar willekeurige stof aan toe, die daardoor tot ontbinding komt, zich fuseert met de bestanddelen, en wanneer er afvalstoffen zijn, zijn die niet meer radioactief. En over het algemeen bovendien in de scala van elementen betrekkelijk laag gelegen, zodat ze ook nog in de natuurlijke omzettingsproces een rol kunnen spelen. Dat lijkt me een aanwijzing te zijn voor de richting die je met de energiewinning in zult moeten slaan. Want het is duidelijk, met windmolens en zonnepanelen alleen red je het niet. En de ruimtevaart ontwikkelt zich niet snel genoeg om te komen tot het oprichten van grote zonnespiegels, bijvoorbeeld tussen Venus en Mercurius, die zonlicht opvangen en weer kaatsen, geconcentreerd naar bepaalde punten op aarde. Zou men dat tot stand kunnen brengen? Ja. Dan zou je bijvoorbeeld een deel van de Sahara gewoon kunnen gebruiken, een deel van de Gobi. Er zijn al andere woestijngebieden op aarde. En daar zou je zonnespiegels neer kunnen zetten en die zouden dan inderdaad voldoende energie kunnen afleveren om daar de gehele mensheid met enige aanpassing alles mee te laten doen, tot zelfs verkeerd toe. Maar het is niet zover. De vraag is of het ooit zover zal komen. Want het is duidelijk dat een dergelijke benadering niet alleen maar voordelen heeft. Het heeft een heel groot nadeel dat machtsblokken zoals op het ogenblik op aarde bestaan, en die bijvoorbeeld hun belangrijkheid danken aan olie, aan elektriciteit, aan allerhand chemische stoffen misschien, daardoor in moeilijkheden zouden komen. En ik denk dat zelfs wanneer het haalbaar is, er altijd nog wel hier of daar een senator overeind springt en uitroept, maar dat kunnen we niet doen, want dat is slecht voor de werkgelegenheid. Het is duidelijk dat de toename van de bevolking op het ogenblik wat fluctueert. Dat wil zeggen, de groei wordt aanmerkelijk minder in de westerse landen. Gezinsomvang wordt ook kleiner. En alleen daar waar kindersterfte nog groot is, en waar eigenlijk een groot gezin dus een soort AOW betekent wanneer je ouder bent geworden, is men nog voortdurend bezig om die aantallen uit te breiden. Er zijn staten waar men op het ogenblik ook probeert de bevolkingsaantallen te beperken. Maar die groei gaat nog wel even, zij het langzamer en langzamer verder. Ik vermoed dat het nog ongeveer 150 jaar duurt voordat we werkelijk in een neerwaarts deel van de kromme zitten. Wanneer er zoveel mensen zijn, dan kun je werk niet meer zien als iets wat noodzakelijk is. Je kunt er een oplossing voor vinden. In Japan was een tijd een grote werkeloosheid. En toen hadden ze dus krantenverkopers. De een droeg de kranten. De tweede die riep de slagzinnen. De derde reikte de krant aan en de vierde nam het geld in ontvangst. Maar ja, hoe krijgen ze hier zo gek? Want dan moet je het inkomen met je vieren delen. Het is dus denkbaar dat je nutteloos werk schept. Doen trouwens heel veel instanties op het ogenblik ook. Er zijn overal in de wereld, of u nou naar Nederland kijkt, naar Engeland, naar Amerika of naar Rusland, instanties die ontzettend veel werkkracht absorberen, zonder dat ze daarvoor een redelijk product kunnen laten zien. We moeten dus naar een andere levensmentaliteit. Wanneer je ontdekt dat het steeds moeilijker wordt op de huidige manier verder te gaan. Dan krijgen we politici die proberen mee te gaan. Als dat gebeurt, krijgen we generaals die de politici opzij zetten. Dan komt er een volk in verweer en maakt het de generaals onmogelijk hun manier van regeren tot een succes te maken. Dan komen er weer politici die proberen allebei de partijen te vriend te houden. En uiteindelijk ontstaat er dus een verruiming van de levensstijl. En dat die veranderingen soms als een lichte explosie plaats kunnen vinden, dat kunt u bijvoorbeeld op het ogenblik zien als u kijkt naar wat er gebeurt in Azerbeidzjan. Men heeft de mensen wat meer recht gegeven om te zeggen wat ze willen. En onmiddellijk komen ze met, eerlijk gezegd, niet zeer redelijke eisen. Want als Vox Populi inderdaad Vox Dei is, de stem van het volk, de stem van God, dan praat God soms enorme onzin, dat kan ik u vertellen. Maar goed, waar moeten we naartoe? In ieder geval niet naar een mooi ingedeelde arbeid zoals die op het ogenblik bestaat. Eerder naar arbeid die gelijktijdig door aanleg en mogelijkheden wordt bepaald en noodzaken. We zullen steeds meer te maken krijgen met allerhand kleine samenwerkingsverbanden die elkaar bijstaan en daardoor mogelijkheden creëren en ook nieuwe mogelijkheden creëren die op het ogenblik haast niet denkbaar zijn. De mens is met zijn kennis aan een grensgebied gekomen. Een verdere uitbreiding van de wetenschap dwingt de wetenschapper haast, of hij toe wil geven of niet, om te filosoferen. Maar de filosofie is in feite een speculatief denken. En een speculatief denken is de basis van vernieuwing. We zouden dan plotseling een groter aantal vernieuwingen te zien kunnen krijgen. En gezien de sociale drang die er bestaat, de druk is hier en daar onmetelijk groot, zou dat wel eens kunnen betekenen dat allereerst gezocht zal worden naar oplossing voor sociale problemen, maar op een onorthodoxe manier. Wanneer dat eenmaal aan de gang is, dan zullen ook de mensen die zeggen, ja, maar moeten we nou nog steeds al die afvoergassen... in de atmosfeer lozen en dergelijke, die zullen veel sterker worden. En dan krijgen we een publieke drang. Autorijden is dan niet meer een prestige. Nee, autorijden, dat is iets vies. Dat doen alleen mensen, nou ja, die eigenlijk geen mens zijn of die niet anders kunnen, moet je medelijden mee hebben. Dat kunt u zich niet voorstellen. Maar die richting gaat het uit. Door de sociale hervormingen die ontstaan, zal ook een nieuwe indeling in belangrijkheid ontstaan. Op het ogenblik is belangrijkheid iets wat gepaard gaat met macht, en macht iets wat gepaard gaat met belangrijkheid. Op de achtergrond zit dan geld of invloed. In de wereld die komen gaat, zullen we eerder geconfronteerd worden met mensen die gerespecteerd worden. Wanneer je weet dat iemand eerlijk is, wanneer je weet dat iemand zijn best doet, nou, dan ben je bereid om een handje te helpen en naar hem te luisteren. En als je een hele hoop bla bla hoort, dan denk je, ach bla verder, ik zou wel schaapsherder maken, dan zit je met andere blaters in één geheel. Dus, een verandering van structuur, maar ook van gezagsstructuur. Gezag is iets wat door prestatie wordt verworven, niet meer iets wat qua positionen vanuit de plaats die je inneemt dus bepaald wordt, of door het bezit waarover je beschikt. Ik denk dat we in die wereld een hele hoop dingen zullen zien die eigenaardig aandoen. U krijgt er binnenkort al een eerste staaltje van. Wanneer de EEG probeert één te worden, dat is een verdeeld huis onder één dak dan, zullen we constateren dat die EEG als geheel ineens een nieuwe politieke macht wordt. Een politieke macht die tussen de USA en de USSR En misschien China. Helemaal geen gek figuur straks. En zo krijgen we dan in het begin blokken. Blokken die beginnen te begrijpen, wij kunnen een ander niet domineren. We moeten dus proberen intern zo sterk mogelijk te zijn. En gelijktijdig een uitwisseling met anderen tot stand te brengen. Ik vermoed dat die blokken voor een groot gedeelte regionaal bepaald zijn. En dat we daar dus te maken zullen krijgen bijvoorbeeld met een Zuid-Amerikaans geheel, een Noord-Amerikaans geheel, vermoedelijk een deel van Mexico daarbij en in ieder geval Canada. Zoals we in Europa te maken zullen krijgen met een Europees geheel, waar stuk voor stuk, zullen we zeggen, Oostbloklanden zich zodanig bij gaan aansluiten, dat ze langzaam maar zeker daarmee verworven, de verworvenheden van het geheel kunnen gaan gebruiken. En uiteindelijk zie ik ook Europees Rusland wel degelijk als deel daarvan. Wat betreft Aziatisch Rusland, men zal proberen om dat te blijven behouden natuurlijk, maar ik denk niet dat dat helemaal zal lukken. In de eerste plaats omdat er dus bepaalde natuurverschijnselen op komst zijn die, dacht ik, het leven in Siberië weer eens een beetje minder aangenaam maken. En in de tweede plaats omdat er toch een druk bestaat, al gaat die maar uit van Korea, van de Chinezen, de tendensen in Mongolië, binnen en buiten Mongolië, waarbij dus langzaam maar zeker de invloedssfeer Aziatisch wordt. Ik vermoed dat in deze invloedssfeer uiteindelijk ook landen als India en Pakistan mee betrokken zullen worden, inclusief een aantal kleinere landjes dus daar. Afrika moet zoeken naar een nieuwe samenwerkingsvorm. Op het ogenblik zit men in een conflictsituatie, blank-zwart onder meer. Maar u zult zien dat dat binnen afzienbare tijd aardig wordt opgelost. Want men zal gaan begrijpen dat de samenwerking nodig is, wil men zich in de wereld tegenover anderen kunnen handhaven. Hier zullen waarschijnlijk ook een aantal Zuid-Aziatische landjes, de Emiraten en zo, olie-sheiks, die zullen zich daar waarschijnlijk ook bij aan gaan sluiten. En dan krijgen we hier ook weer te maken met een economisch geheel. En dat zou bijvoorbeeld voor Israël erg leuk zijn, want dan is het een belangrijke factor geworden in het proces van het geheel. Het heeft technieken en zo die elders nog niet zo aanwezig zijn. En dus kan het dan in vrede leven, niet voor die tijd. Wat gebeurt er verder? Het weer verandert, natuurlijk. Het belangrijke hierbij is dat de luchtstromingen aan het veranderen zijn en dat daarnaast in de oceaan, er zijn zoals u weet warme en koude golfstromingen, dat die golfstromen licht aan het veranderen zijn van plaats op het ogenblik. Maar dat kan voor het aanliggend vasteland enorme invloed betekenen. En wanneer je dan ziet wat voor ellende eruit ontstaat, dan geloof ik, en dat zal toch wel beginnen, dacht ik, in 12 jaar, geconfronteerd worden met de noodzaak om tenminste iets te doen aan de dingen waar je een beetje greep op hebt. Dan zou de Rijn bijvoorbeeld langzaam maar zeker zijn status van rivier terug kunnen vinden en zijn rioolfunctie verliezen. En zo zijn er meer van die dingen. Je moet zich realiseren, er is een omzettingsproces. De veranderingen die nu op gang zijn gebracht kunnen niet worden gestopt in hun geheel, kunnen ook niet worden teruggedraaid. Je kunt niet terug naar vroeger. Je zult moeten leven met wat er nu is. Met de mogelijkheden die er nu bestaan, en dat is wat anders. Geven de mensheid en zelfs planten en dieren rijk hoop. Aanpassingen zijn nodig, goed. Die komen in de natuur altijd weer voor. Maar in die aanpassingen kan weer een perfecte ecologie ontstaan. En daarnaast weer een menselijke maatschappij, waarin het belangrijker is om mens te zijn dan om productief te zijn. En ik geloof dat ik daarmee een optimistische noot heb gebracht in dit betoog. Laat me er verder aan toevoegen dat wij vanuit onze kant, als geesten dus, en helemaal niet zo, hele doodgewone nuchtere geesten, die wel door de grond zakken als ze proberen erop te staan, maar alleen wanneer ze te zwaar zijn. Wij geloven dat er dus ook geestelijk veranderingen aan de gang zijn. Wanneer je kijkt naar de oerassen, dan weet je dat er allerhand schijnbaar paranormale gaven zijn. Denk aan de watervinders van de bosjesmannen bijvoorbeeld. Aan het richtinginstinct van de indio's. Noem maar een paar dingen nu. Dat deze weer op een andere manier een rol gaan spelen. We zien dus enorm veel meer empathische vermogens op het ogenblik. We zien daarnaast een gevoeligheid die bij oefening zou kunnen voeren tot telepathisch vermogen, telekinetisch vermogen, etc. Proeven daarmee worden eveneens op het ogenblik gedaan door wetenschappers die ervan overtuigd zijn dat wat zij nu leren over de ontwikkelingsmogelijkheid van die gaven in de toekomst van onmetelijk belang zal zijn. Dat wil niet zeggen dat ze met alles slagen. Maar het wil wel zeggen dat we gebruik moeten maken van het totaal van de menselijke mogelijkheden. En dat houdt in dat de mens ook geestelijk wat meer open komt te staan voor de geest. We zien dat op het ogenblik heel veel mensen, misschien wel door het gevoel van frustratie of radeloosheid, gevoeliger zijn geworden. En dat is een van de redenen dat men besloten heeft in de toekomst voornamelijk inspiratief te gaan werken. En dat men daar voorlopig de wetenschap bij neemt. Nou, dat is heel begrijpelijk. Want kijk, de tot fossiel geworden wetenschappers zijn dus een voortdurende frustratie voor jongeren. En die jongeren zullen door die frustratie juist hun eigen gevoeligheid verder ontwikkelen, tenzij ze alleen op status uit zijn. En daar kun je wat mee doen. Wij geloven dat de mensheid een periode tegemoet gaat waarin ook de geest en het bestaan van de geest en de wezenlijkheid bijvoorbeeld van voortbestaan na de dood, anders dan op geloofbasis, bereikbaar worden. We geloven dat juist daardoor die nieuwe maatschappij ook die enorme sociale omwentelingen goed zal kunnen verwerken en niet terug zal vallen in de angstvalligheden van een dictatuur of de bla bla razernij die men verkeerdelijk democratie pleegt te noemen. U hebt, mijn vrienden, een klein beeld gekregen van de wereld van morgen. Geloof me, er is veel meer over te zeggen. Maar het belangrijkste heb ik u duidelijk gemaakt. En ik zal ten besluite kort samenvatten. Wij geloven dat door trage veranderingen en zelfs sprongmutaties aanpassing aan de nieuwe omstandigheden overal op de wereld steeds frequenter voor zal komen. Ook bij het menselijk ras, zo goed als bij planten en dieren. Wij nemen aan dat de sociale situatie een zodanige onstabiele toestand heeft opgeroepen dat er steeds meer mensen zullen zoeken naar een eigen vorm van stabiliteit. Deze kan alleen in kleinere gemeenschappen ontstaan en we geloven dat we daar een beginsel hebben voor alle verdere sociale en andere ontwikkelingen. Gelijktijdig zien we dat economische blokvorming op het ogenblik al plaatsvindt, vaak met politieke bedoelingen, maar dat ze op den duur zeer waarschijnlijk de wereld in 4 of 5 districten met ieder enorm eigen potentieel zal gaan verdelen. De samenwerking tussen deze delen zal blijven bestaan, omdat niet samenwerken betekent achterblijven en een opvang door het vernietigen van je tegenstander niet meer mogelijk is. Ten laatste geloven we dat de mens door toenemende gevoeligheden een steeds juister en sterker beeld zal krijgen, zowel van zichzelf en zijn eigen wereld, als ook van al die ongeziene factoren die erin een rol spelen, zowel zijn eigen krachten als het bestaan van niet-stoffelijke wezens. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende materiaal heb voorgelegd om na de pauze uw vragen te stellen. Het is misschien eenvoudiger wanneer u uw vraag op schrift stelt, omdat dit de kortheid van de vraag meestal ten goede komt, helaas niet altijd. Ik wens u dus alle een aangename pauze toe en hoop u na 15 tot 20 minuten hier weer aan te treffen om in een onderling discours de avond wat belangrijker te maken. Tot straks.